Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Welkom en fijn dat je erbij bent. Of misschien zit je wel lekker te kijken. Pak er weer lekker een kopje thee bij. En we hebben vandaag weer een hele leuke aflevering. Want ik heb een hele superleuke gast over de vloer, wil ik zeggen. Maar ja, over de digitale vloer, laat ik het zo zeggen. Lieve Ilse, allereerst welkom. Wat superleuk dat je er vandaag bij bent.
Heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik vind het superleuk, want lieve vrouwen, Ilse is, heeft een heel mooi en bijzonder verhaal, is een super mooi inspirerend mens. Als je op haar bio kijkt, is ze van alles en nog wat waar ze volmondig ja tegen zegt en waar ze voor wil staan. Mentor in persoonlijke groei, mindset, onvoorwaardelijke zelfliefde. Taboe doorbrekend, inspirerend. Ze maakt podcasts, ze schrijft blogs, spreker, coaching, trainer. Noem het maar op. Lieve Ilse, je krijgt zo meteen uiteraard even je podium om je goed en netjes voor te stellen. Maar in ieder geval een heel erg warm welkom, want ik vind het echt heel erg leuk dat je er vandaag bij bent. En voor de luisteraar is het misschien ook wel even leuk om even kort te horen waar wij elkaar van kennen. Want wij leerden elkaar eigenlijk ontmoeten tijdens een netwerkevent van Karin. En ja. Daar hadden we gewoon zo ontzettend een fijne en leuke klik. Dat we dachten, wij moeten wat gaan doen. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om samen de podcast op te nemen. En daar gaan we zo meteen lekker induiken. Maar allereerst, lief Ilse, stel jezelf ook nog eventjes netjes voor. Mocht ik wat vergeten zijn of wat je nog leuk vindt om toe te voegen. Pak je podium. It's yours.
Mijn podium.
Ja.
Nou, allereerst dankjewel voor jouw lovende woorden. En de mooie intro. Ik zou er bijna niets meer aan toe kunnen voegen. ik vind het super om in jouw podcast te mogen zijn. Het is ook zeker heel leuk om te benoemen hoe wij elkaar inderdaad ontmoet hebben. En die klik die we ook direct voelden. En volgens mij was jij de eerste die mij een berichtje stuurde via Instagram. Of, nou ja, ik voelde in ieder geval de drang. Ik moet jou gewoon laten weten dat ik die klik voelde, dat het zo fijn was. En heb ik ook geleerd, hè, dat je dat gewoon mag uiten. En er kunnen ooit zulke leuke dingen uit ontstaan. Dus ik vind het superleuk om bij jouw podcast te zijn vandaag. Je hebt al een beetje verteld wat ik doe. En dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ik weet niet of ik een hele geschiedenis moet geven, maar ik kom als jonge vrouw eigenlijk uit de financiële wereld.
Ja.
Ik heb jarenlang tussen de mannen gewerkt en het draaide altijd om geld. En ik voelde me daar als een vis in het water. Ik vond dat op dat moment heel fijn.
Ja.
En ondertussen ontwikkelde mijn privéleven zich ook. Ik ben wel altijd een beetje het recalcitrante meisje geweest die eigenlijk heel graag out of the box dacht. Maar in haar persoonlijke ontwikkeling nog niet zo ver was dat ze die stappen ook daadwerkelijk durfde te zetten.
Mm-hmm.
Dus ik ben de reis gevolgd als in het huisje, boompje, beestje verhaal. Ik werd moeder.
Ja.
En het moment dat ik moeder werd, veranderde mijn leven compleet. En ik weet niet of dat je het fijn vindt als ik dan nu al...
Nee, wij duiken er zo meteen even. We gaan daar zo meteen in.
Laat ik het in grote lijnen. Ik heb op een gegeven moment afscheid genomen van de financiële wereld. En ik ben ik heb mezelf ontwikkeld en mijn passie achterna gegaan. En dus nu ben ik wie ik ben. En daar ben ik heel trots op.
Ja. Super, super. Hey, onwijs leuk, lieve Ilse. En ook voor jou natuurlijk nogmaals een warm welkom. Wat het idee is, ik ben een reeks interviews eigenlijk aan het maken. En het is misschien handig voor de luisteraar om even daarvan een korte update te krijgen van wat het idee is. Ik ga in gesprek met moedige vrouwen die op een gegeven moment op een soort kruispunt, keerpunt in hun leven stonden van Het roer mag om, het mag nu echt anders. Dus echt de regie van hun leven weer hebben gepakt. Wij zijn vrij snel de diepte ingegaan in een gesprek. Waarvan ik dacht, kijk, hier zit ook weer zo'n moedige vrouw voor mijn neus. Met een mooi inspirerend verhaal. Dus vandaar de uitnodiging. En daar gaan we zo meteen lekker stap voor stap een stukje van verkennen. En wat dieper op in. En lieve luisteraar, mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is dus Mayuri. Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het stoeien met stapjes te zetten richting eigenlijk mijn nieuwe doelgroep. Dus ik richt me vooral op ja, succesvolle vrouwen die... ja, die help ik de last van hun schouders te verlichten, zodat ze eigenlijk kunnen lijden zonder opgebrand te raken. En daar ben ik steeds meer mee bezig om dat ja, beter fine te tunen in mijn aanbod, in de mensen met wie ik werk, waar ik echt blij van word, de vrouwen waarvan ik echt blij word. En elke keer denk ik van, dan ga ik weer in gesprek met zo'n moedige vrouw. En elke keer denk ik, oh, ik moet even zelf een podcast gaan opnemen, waarin ik mijn luisteraar even wat meer meeneem met alle stappen die ik achter de schermen aan het zetten ben. En nu denk ik ook weer van, ja, nou ja, goed. Note to self, maak nog even een aparte podcastaflevering. Goed, dat gezegd hebbende, ik vind het super fijn dat je meeluistert. En pak nog een lekker kopje thee bij en... we duiken weer gewoon lekker in, Ilse. En het is zo leuk, want je zei net al eventjes van... ja, ik ben echt iemand die out of the box denkt. Dat vind je ook belangrijk. Taboe doorbrekend ook. Je houdt ook niet zo van die hokjes denken, het labelen. Kun je ons daar een beetje in meenemen waar dat vandaan komt?
Ja, zeker. Ik, ik heb eigenlijk... Als kind, hè, ik ben me daar vooral de laatste, of ja, door mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, mijn eigen reis, ben ik heel bewust geworden van hoe ik eigenlijk als kind al was. En ja. Ik was als jong meisje, was ik met alles behalve trouwen en zo, dat wilde ik nooit. En moeder worden, maar hoefde voor mij ook niet per se. En ik was met andere dingen bezig. Dus, en ik kwam eigenlijk als jonge vrouw dus al heel snel in die financiële wereld terecht. Mm-hmm. En ja, wat ik net al zei, ik voelde me daar als een vis in het water. En ik voelde niet zoveel voor het huisje, boompje, beestje, verkering, samenwonen, trouwen, kindjes. En toch volgde ik die reis altijd.
Ja.
Maar volgde ik die reis. En ik had geen mega grote kinderwens. En ik merkte ook altijd dat ik, hè, ook weer dat recalcitrante meisje kwam heel erg naar boven. Als ik bijvoorbeeld, weet ik het, toen ik 16, 17, 18 was, dat we op verjaardagsfeestjes stonden. En dat ik tussen de meiden, tussen de vriendinnen stond, die zei van, oh ja, en dan wil ik zoveel kinderen. En oh, ze zagen het helemaal voor zich. En dan was ik altijd degene die zei, hey jongens, er is meer op het leven dan alleen maar moeder worden. Kom op, weet je.
Ja, nou, ja, herkenbaar hoor, ja.
Ja, ja, dat is echt, ik heb dat heel sterk altijd gehad.
Ja.
Ja, en ook ik kreeg op jonge leeftijd verkering. En daar was ik op dat moment heel blij mee. En ik zal niet zeggen dat ik dingen heb gedaan die ik niet wilde. Ik ben dus ook eigenlijk volgens de standaard mijn leven gaan leven. Ja. En wat ik al zei, omdat ik op dat moment gewoon nog niet misschien het bewustzijn had en de kracht had om echt voor mezelf te kiezen. Dus ook een stuk onzekerheid. Hè? Ik was heel blij met een relatie en het samenwonen en het niet alleen zijn. Mm. Maar ik geloof er ook heel sterk in dat als ik misschien destijds een partner had gehad die geen kinderwens zou hebben gehad, dat ik waarschijnlijk helemaal geen moeder was geweest.
Ja.
Ik wil daarmee niet zeggen dat ik het tegen mijn zin heb gedaan. Of, ja, want ik ben mega blij met mijn dochter en ik zou ze voor geen goud willen missen.
Ja.
Inmiddels weet ik ook dat zij mij heel veel gebracht heeft. Mm-hmm. Maar ik had in ieder geval een heel ander toekomstbeeld. En met wat ik nu doe, kijk, ik spreek nog steeds veel vrouwen natuurlijk, maar ook als ik jonge vrouwen spreek, waarbij ik merk dat die onzekerheid borrelt en dat ze eigenlijk de wereld willen ontdekken en alles willen doen waar ze naar verlangen en dat dat soms wel eens niet het hebben van een gezin is, dat ik dat juist, ik wil niet zeggen aanmoedig, maar ze die ruimte wil geven van kijk naar jezelf, kijk echt naar jezelf en niet wat jou verwacht wordt of wat de maatschappij van jou verwacht of jouw omgeving jou graag wil zien doen, maar ja. Wat wil jij? En dat is iets wat heel sterk altijd in mij borrelde
ja.
En nog steeds. Ja. En,
maar
ja,
hey, Ilse, al heel even om je te onderbreken, want dat is zeg maar vooral wat nu jouw passie is, maar ja. Zo was het natuurlijk eerst niet. Begrijp ik het goed dat je zegt van ja, eigenlijk volgde ik gewoon het stramien zoals het hoort, zoals iedereen het deed. En Was je daar dan op dat moment ook zo van bewust? Voelde je altijd iets soort van
Ik
knagen? Of?
denk dat laatste. Ik voelde altijd iets knagen, een beetje het onderbewustzijn.
Ja.
Dus ik heb wel heel bewust de keuze gemaakt om moeder te worden. Zeker heel bewust, omdat het bij mij niet vanzelf ging. Dus ik heb een ziekenhuistraject gehad van ongeveer 2,5 jaar voordat
Oh
ik
ja.
zwanger was met Charlie.
Ja.
Dus het is ook niet van, oh, ik ga stoppen met de pil en ik, oh, poef, dag. Zo ging het niet. Dus ik heb
Nee.
heel veel stappen gezet. Ik ben heel veel grenzen overgegaan eigenlijk om zwanger te worden.
En ja, als jij zegt grenzen voor jezelf of gevoelsmatig of
Ja, weet je, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen. Ik voelde het op dat moment alsof ik een bepaald doel had.
Nou ja.
En dat was zwanger worden.
Ja.
En ik herken dat, dat was ook in mijn werk altijd. En ik herken dat heel af en toe nog in mezelf. Als ik een bepaald doel heb, dan ga ik daar volledig voor.
Ja.
Ik begon dat traject, ik weet het nog heel goed. Ik zat bij de huisarts. En nou ja, goed, ik zal niet in detail gaan, maar ja, dat wil ik best, maar dat duurt te lang.
Ja.
Ik stopte met de pil en er gebeurde niks. Dan zit je bij de huisarts en die verwijst jou door naar het ziekenhuis. En toen zei ik, zeg, ja, weet je, ik wil best gaan praten in het ziekenhuis, maar als ik moet gaan spruiten of zo, hormonen spuiten, ga ik nooit doen, nooit doen.
Ah ja.
En mijn huisarts zei toen, ja, maar je groeit in dat proces. Ik denk, ja, het zal wel, dacht ik. Maar ze had gelijk. En ik
Ja.
groeide in dat proces. En ik ging steeds verder en steeds verder en
Ah
steeds
zo,
verder.
ja.
En toen was ik zwanger. En in plaats van dat ik een heel blij gevoel had van ik ben zwanger, had ik het gevoel zo, ik heb mijn doel bereikt. What's next? En dat zeg ik met alle respect, hè?
Ja.
Want nogmaals, ik zou mijn meisje echt voor je goud willen missen. Maar zo voelde dat voor mij wel.
Ja.
Dus dat was heel bijzonder. En daar was ik me op dat moment wel bewust van. Ik zat in de wachtkamer in het ziekenhuis, want ik kreeg wekelijkse echo's om te kijken of dat er bij mij iets aanwakkerde van de hormonen, hè, wat kon leiden tot een eisprong, want dat was bij mij een aandachtspunt. En dan zat ik in de wachtkamer en daar zaten vaak ja, vrouwen heel sip natuurlijk. Iedereen zat daar met eenzelfde doel, maar ook met een eigen gevoel daarin. En dan zag ik ooit een stel huilend het kamertje uitkomen waar ik daarna in moest. Ik had echt medelijden met ze. Dan dacht ik, oh, wat sneu. En later dacht ik, ja, Ilse, jij zit hier voor hetzelfde. Maar het voelde voor mij op dat moment heel anders. Ik was met een traject bezig, zo voelde ik. Ja.
Hey, en als we het dan hebben over zo'n kruispunt in je leven, wat is dan voor jou echt is er een moment geweest? Dat is misschien een betere vraag. Is er echt een moment geweest waarvan je nog kan herinneren van ja, dit is echt een moment dat ik dacht, ja, nu moet gewoon echt het roer om. Het moet nu echt anders. Ik heb nu echt de regie in handen te nemen, want anders. Of waren het gewoon kleine dingetjes die zich aan het opbouwen waren?
Het was wel een opeenstapeling van, maar ik denk wel vooral in de jongere jaren van Charlie, mijn dochter, dat ik had heel veel balletjes hoog te houden. Dus ik was en aan het werk, dat was mijn uitlaatklep. Ik zat nog steeds lekker tussen die mannen over geld te praten. Dat was voor mij ook een hele fijne afleiding. En ik waande me even in een andere wereld. En thuis had ik een kindje met zorg. Dus ik vloog van ziekenhuis naar therapeuten, naar speciale dagopvang en mijn werk. En ik vond mijn sociaal leven heel belangrijk. En ik wilde nog sporten. En ik merkte dat ik alles veelal alleen deed. Daarmee wil ik niet het verwijt leggen bij mijn ex-partner, de vader van mijn dochter. Want ik ben ook, of ik was met name iemand die heel erg zei: kom maar, kom maar, kom maar, kom
Ik
maar,
doe het
kom maar.
zelf wel.
Ik doe het zelf wel, ik kan alles heel goed zelf. Ik wil ook heel graag onafhankelijk zijn en zo allemaal. Maar op een gegeven moment denk je wel: wat ben ik nou aan het doen en waar ben ik in het hele verhaal? En ik denk dat ik dat vooral in die eerste paar jaren van het leventje van Charlie begon te voelen. En dat ik dacht, als ik zo door blijf gaan, dan ga ik dit misschien wel helemaal niet lang meer volhouden op deze manier. Dat was wel een kantelpunt, ja.
En kun je iets delen over het? Je zegt Charlie was of was of is een kindje met zorg. Wat
Ja,
voor zorg moeten we aan denken?
nou, Charlie die is, hè, dus op het moment dat ik eenmaal zwanger was, wat dus al een traject op zich was, is ze 3 maanden te vroeg geboren. Dat gebeurde tijdens een stedentrip in Londen. Dus wij wilden nog 1 keer met z'n tweetjes weggaan en we hadden bedacht om naar Londen te gaan. In de laatste nacht, dat we zouden de volgende dag vertrekken, in die laatste nacht ben ik spontaan bevallen van Charlie.
Nee, joh.
Nou ja, een kindje die 3 maanden te vroeg op de wereld komt, ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus zij had
Nee.
een hele pittige start. Zij heeft vervolgens 2 maanden in Londen gelegen, overgebracht naar Veldhoven, waar wij destijds woonden. En in Londen werd er al geconstateerd dat ze een hersenbeschadiging had. En in Nederland kon ze pas bij 40 weken in de MRI-scan. En uit die MRI-scan bleek dat een stukje van haar hersenen dus beschadigd was op het gebied wat de grove motoriek aanstuurt. Dus Charlie is eigenlijk een heel pinter meisje. Is echt gewoon, als je ze op een stoel ziet zitten, niks aan de hand. Maar ze heeft een hulpmiddel nodig om mee te lopen. Daar kan ze heel goed mee vooruit. En met lange afstanden zit Charlie in de rolstoel. Ja, nogmaals, ze doet het hartstikke goed. Maar ja, haar leventje bestaat nog steeds wel uit af en toe ziekenhuis bezoeken, af en toe kijken hoe gaat het nu met Charlie, kunnen we nog iets? In 2021 heeft ze een serieuze heupoperatie gehad, waar een jaar revalideren achteraan kwam. Dus dat is wel een beetje het verhaal van Charlie. En dat zal zij de rest van haar leven met zich meedragen. En ik uiteraard als moeder ook. Dus het ging niet zo makkelijk, zeg maar. Dus ik had, ja, toen ik zwanger wilde gaan worden, had ik ook een beeld, want ik leefde voor reizen. Echt, ik kwam terug van mijn reis en dan was ik de volgende al weer aan het plannen. Dacht ik, nou weet je, als die kleine geboren is, dan gaat ze gewoon mee. Ik ben een Amerika-fan, dus ik dacht, nou, ze kan makkelijk mee. En als ik zin heb om naar New York te gaan, dan gaat ze gewoon mee. En weet je, als je iets wil, dan kun je dat ook bereiken. Dus ik
Ja,
zou dat
zeker.
kunnen bereiken. Maar ik denk daar nu wel 3 keer extra over na. Want het is wel, ja, het maakt het allemaal even net wat minder makkelijk. Ja.
En nu zijn de eerste paar jaren van Charlie kwam je tot jezelf van ja, nu hè, gaat het.
Kijk, dat er ging meer mee gepaard, hè? Want het is natuurlijk, ik leefde voor Charlie echt in een beetje materialistische wereld, hè? Wat ik net al zei, ik leefde tussen de mannen en ik was alleen maar met geld en onroerend goed bezig. En ik hield van mooie dingen en van reizen en noem het allemaal maar op. Maar als jij dan, bijvoorbeeld de geboorte van Charlie heeft veel met mij gedaan, uiteraard, hè? Dan leer je ineens hoe kwetsbaar een leventje is en hoe jouw eigen leven is. Want ja, dat is ook wel belangrijk om te vertellen misschien, maar 1,5 week na de bevalling van Charlie kreeg ik een trombosebeen. Dus ik had op 3 verschillende plekken had ik trombose. Daar heb ik geluk bij gehad, want het zat wel op een hoogte dat het andere gevolgen met zich mee zou kunnen krijgen. En 1 jaar later kreeg ik nog een keer trombose. En dat heeft mij ook wel even met 2 voetjes op de grond gezet, dat gezondheid voor alles gaat en er hoeft maar dit te gebeuren. We kunnen of een kink in de kabel krijgen, of je kunt er ineens niet meer zijn. En daarvoor ben ik wel heel anders in het leven gaan staan. En ben ik echt naar mezelf gaan kijken. En ik denk dat ja, dat allemaal in die periode wel mijn persoonlijke ontwikkelingsreis is gestart.
Ja, en hoe heb je dat aangevlogen? Ben je zelf op ontdekking gegaan? Of ben je met een coach gaan samenwerken? Of heb je training,
Ik ben
studie?
eigenlijk, in de periode dat ik nog dacht dat ik alles zelf kon, ben ik eerst proberen zelf dingen uit te vogelen. Maar ja, goed, het begon eigenlijk misschien met name door mijn keuze om een punt te zetten achter de relatie met de vader van Charlie. Dus ik. En dat ging ook niet zomaar. Dus toen heb ik zelf het initiatief genomen om naar een psycholoog te gaan. Ik wilde ook per se een man hebben, want toen dacht ik nog van ja, een vrouw die gaat misschien veel te veel in op gevoel en zo. En ik wil gewoon een man hebben die tegen mij zegt, je bent goed bezig of niet, of je moet dit of je moet dat. Zo zat het moeilijk in elkaar. Maar dat was eigenlijk een hele fijne, warme, zachte man. En ik weet nog de eerste keer dat ik bij hem zat. Ik kwam met als onderwerp van, ik twijfel aan mijn relatie. En ik geloof niet dat het mij gelukkig maakt. En toen zei hij al van, nou, volgens mij ben jij een hele sterke vrouw die heel goed weet wat ze wil.
Ja.
En daar had ik eigenlijk al het antwoord al waar ik naar op zoek was. Uiteindelijk ben ik nog 2,5 jaar bij hem blijven komen. Want ik vond het heel fijn. Dus ik ontdekte toen, ja, jaren geleden was het misschien nog, konden mensen nog iets van vinden als je naar een psycholoog of naar een coach ging. Maar voor mij was dat echt, er ging een wereld voor mij open en ik vond het heel fijn. Nou, uiteindelijk beëindigde de relatie dus tussen de vader van Charlie en mij.
Ja.
En ik kocht een eigen huis en ik kreeg een nieuwe partner. En weet je, het zijn allemaal fases. En dan heb ik, dan kom je ineens een partner tegen die jou wil helpen.
Mm-hmm.
Dat was voor mij ook nieuw, want ik moest alles zelf doen. En daar heb ik in het begin ook best wel mee geworsteld. Dat ik dacht van, ja nee, dat doe ik wel. En dat hij zei, ja maar ik kan jou toch helpen? Of wil je liever alles alleen doen?
Yeah.
Dus het zijn verschillende fases bij mij geweest waarbij ik mezelf echt wel in de spiegel moest aankijken van, wat gebeurt er nu?
Yeah.
Uiteindelijk met mijn partner en eigenlijk heel fijn leven. En toen, in 2021 werd Charlie moest geopereerd worden.
Mm-hmm.
En toen, wat ik net al zei, lang revalidatieproces.
Ja.
Toen heb ik uiteindelijk in overleg met mijn man besloten om mijn baan op te zeggen.
Mm-hmm.
Omdat ik op dat moment niet wist hoe ik het moest gaan combineren. En achteraf is dat ook heel goed geweest. Want ik zat na die operatie meer in het revalidatiecentrum dan dat ik iets anders kon doen. Maar dat was wel het punt dat ik dacht, oké, ik ben geen stilzetter. Ik wil heel graag iets brengen in deze wereld. Wat kan ik gaan doen?
Mm-hmm.
En toen is mijn reis wel begonnen. Toen ben ik trainingen gaan volgen. Kim Munnekom kwam op mijn pad. Daar ben ik een hele trouwe luisteraar van haar podcast. Met zo'n aantrekking kwam dus op mijn pad. Ik ben boeken gaan lezen daarover. Over wat er allemaal nog meer is dan die nuchtere ik van 10 jaar geleden.
Ja,
dat heeft mijn wereld enorm verbreed. En ik ben mijn leven gaan leven volgens de wet van aantrekking. En ik geloof ook echt dat alles wat je aandacht geeft groeit. Zowel positief als negatief. En als je dat leert. En heel belangrijk, als je leert om jezelf volledig te accepteren. Mm-hmm. En die onvoorwaardelijke zelfliefde te voelen.
Mm-hmm.
Ja, weet je. En dat lukt me echt niet altijd iedere dag.
Nee.
Maar het bewustzijn al hebben,
mm-hmm,
dat je even uit alignment bent, of dat je even jezelf moet herpakken, dat is al een enorme winst, denk ik.
Yeah.
En dat heb ik echt in jaren met boeken lezen, met trainingen, heb ik dat bereikt. En daar ben ik heel blij mee en heel trots op.
Ja, een hele reis heb je afgelegd.
Absoluut. Ja, absoluut.
En het klinkt een beetje als een soort 1.0 versie en een 3.0 versie inmiddels misschien wel van Ilse. En het contrast lijkt mij ook best heel groot.
Ja.
Hoe zijn de mensen in jouw omgeving daarmee omgegaan, die dichtbij jou?
Op zich heel goed. Je merkt natuurlijk, als je jezelf ontwikkelt en jij groeit zelf,
mm-hmm,
en de rest, met alle respect, want iedereen doet het op zijn eigen manier, mm-hmm, maar de rest doet niet met jou mee.
Nee.
Dan merk je dat je als vanzelf bijna, je gaat omringen met andere mensen. En het mooie is ook dat als je op een bepaalde manier ontwikkelt, dat je andere mensen ook aantrekt.
Ja.
Die diezelfde ontwikkeling doormaken, of die ook geïnspireerd willen worden en gemotiveerd willen worden. Die mensen komen ineens op jouw pad.
Ja.
Ik geloof er ook in dat het universum dat allemaal voor je uitstippelt.
Ja.
En dat betekent ook dat je vanzelf ook afscheid neemt van mensen uit jouw oude leven, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dat je daar afscheid van neemt. Omdat dat hoeft niet op een vervelende manier te zijn, maar er is geen aansluiting meer. Je begrijpt elkaar niet meer.
Nee.
En ik heb dat zelf absoluut ook ervaren. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds wel mijn vertrouwde kringetje om me heen heb. Alleen hij is verder uitgebreid.
Ja.
Zo is het eigenlijk. Ja. En een paar mensen die zijn weggevallen.
Ja,
en het is ook helemaal oké. Daar voel ik me helemaal oké bij.
Ja. En als we het hebben over zelfliefde en zelfrespect. Jij hebt daar een hele duidelijke mening over, waar ik me heel goed in kan vinden. Hè? Je zegt eigenlijk van, ik vind niet dat ik dat aan anderen hoef uit te leggen of hoef te verantwoorden.
Ja.
Hoe ben jij tot dat punt gekomen? Want ik zeg al, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar ik weet ook dat zeker mijn luisteraars dat echt wel een lastig punt vinden.
Ja, nou, ik denk dat het ook een beetje als vanzelf is gegaan bij mij. Misschien komt dat ook wel door dat turning point wat ik heb gekregen natuurlijk. Ja, kijk, als jij een andere relatie krijgt, wil niet per se zeggen dat heel jouw leven verandert. Maar je krijgt wel een kringetje erbij en je leert nieuwe mensen kennen. En dus zo is dat ook misschien wel een beetje langzaam ontwikkeld. Maar misschien is het ook wel heel simpelweg dat ik in mijn oude leven vond ik dat ik er altijd voor iedereen moest zijn.
Ja.
Als iemand iets nodig had, dan was ik er. En dan maakt niet uit of het liefdesverdriet was of er was problemen in de familie of weet ik veel. Ik voelde heel erg die drang om er voor diegene te zijn. Dat was ook liefde, hè? Maar ik weet ook inmiddels dat uit liefde voor mezelf ik er niet overal hoef te zijn. En ik kon heel moeilijk nee zeggen. Daar had ik heel veel moeite mee. En inmiddels weet ik dat het woord nee het meest magische woord is in ons woordenboek. Want iedere keer als je nee zegt tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. Of tegen iets wat jou niet dient of waar je niet prettig bij voelt, zeg je ja tegen jezelf. En dat is een proces geweest. En dat zit in mijn systeem inmiddels. En wat ik net al zei, niet iedereen gaat daar dan in mee. Ik denk dat het gewoon zo gelopen is, Marjorie. Ik denk dat zo ontwikkeld is. En niet dat ik per se er een streep door heb gezet. Of als jij mij niet begrijpt, dan scheiden hier onze wegen. Nee. Het is zo langzaam zo gekomen. Ja.
Ja, en misschien is het ook nog wel een verdiepingsslag die je misschien daarin ook al hebt gemaakt. Simpelweg op het moment dat jij niet, wanneer jij niet goed zorgt voor jouzelf, kan jij eigenlijk nooit goed voor een ander zorgen, überhaupt, zeg maar. Dus volgens mij is het Juliaan Galavasi, die huisarts die dat zegt. Je bent het. Ik denk hoor, hoe zei hij dat nou? Je bent het beste cadeau voor een ander als je helemaal jezelf kan zijn, zeg maar. Ja. Zoiets in die trant. Hij zegt het natuurlijk veel magischer, veel mooier. Maar in die trant. En voor mij was dat echt zo'n boodschap dat ik dacht, ja, maar dat voelt ook gewoon kloppend. Want daarin heb ik eerst voor mezelf te zorgen. Wat voor mij past, wat voor mij haalbaar is, wat voor mij goed is. Zodat ik op die manier er voor iemand anders op de juiste manier kan zijn. En niet vanuit please gedrag of vanuit bang zijn dat ik ergens tekort kom. En voor mij is dat zo'n vrijheid, zo'n verrijking geworden in mijn relaties ook met de mensen om me heen. Maar ook op de manier waarop ik in het leven sta. Ook de manier waarop ik me op zoveel dingen gewoon absoluut niet meer druk hoef te maken. Hoe lekker is dat?
Ja, wat een vrij gevoel geeft dat.
Ja, en het geeft zoveel houvast tegelijkertijd. Ja. En het voelt zo steady voor jezelf. Maar ik weet ook hoe lastig het is voor sommigen om die vertaalslag te gaan maken. Dus ik was heel benieuwd inderdaad.
Nou, dat is het. Want wat er dan altijd komt opborrelen is, wat zullen ze wel niet denken?
Ja,
wat zullen ze wel niet van mij vinden?
Ja.
Hè, ik startte nu ruim een jaar geleden startte ik met mijn podcast. En dat was best wel een serieuze drempel. Want ik wilde wel, ik had heel lang het plan van ik ga een podcast starten.
Ja.
Maar op één voorwaarde, puur. Ik wil puur zijn. Hè? Dus, en gewoon to the point. Taboe doorbrekend. Want dat is wat ik wil zijn. En dan ga je dingen vertellen. Hè, over je eigen reis. En over je eigen gevoel. En nogmaals, dat zijn allemaal drempels waar ik overheen gegaan ben. Wetende dat iedereen die podcast kan luisteren.
En iedereen vindt er wel wat van.
Familie en ook ja. Mijn vrienden uit een vorig leven, of weet ik het, die oom of tante die ik eigenlijk nooit wil zien. Maakt niet uit, weet je.
Ja.
Maar dat is in het begin best een dingetje dat je denkt van, oh ja, oké.
Mm-hmm.
En toen ik eenmaal zoiets had van, hé, het zal wel, want ik ben ik en ik heb hier iets te brengen en ik wil anderen juist inspireren om zo in het leven te staan.
Precies.
En als ik al, is het er maar één, ja, hiermee kan inspireren en kan helpen.
Ja.
Ja, hoe fantastisch is dat?
Dat is.
Ja, nogmaals, je moet daarin groeien. En,
ja.
Maar ook gewoon kunnen denken, fuck it.
Ja.
Lef hebben en gewoon, ja, doen. Gewoon,
ja,
doen.
En de wetenschap, kijk. Mensen hebben altijd wel een mening. Mensen vinden altijd, ja, overal wat van. Dat is een gegeven, dat is een feit. Dus
ja,
laat dat vooral los en ga doen waar jij blij van wordt. Want iedereen vindt er toch wel wat van. En ja, dat is niet. Ja,
ja. En ik vind het altijd zo mooi, hè? Dat vind ik ook wel. Ik heb natuurlijk ook bepaalde voorbeelden voor mij. En dan gaat het ooit over hate comments op de social media.
Oh ja.
En dan heb ik ook geleerd van, hey, als mensen iets van jou vinden of ze gaan ergens op reageren of whatever, dan word je gezien. Er wordt naar je gekeken, er wordt naar je geluisterd, mensen lezen dingen van je. Je krijgt bereik en dat is wat je wil. En af en toe zit er iemand tussen die daar iets van vindt. En ik voel dan eerder, misschien wel een beetje medelijden, dat ik dan denk, wat het jammer dat je nog niet zo ver bent.
Mm-hmm.
Als je er zo in gaat staan, nou, dan is dat een enorme verrijking.
Ja, ja, en het filtert ook meteen goed de mensen waar jij zelf mee graag wil samenwerken contact wil hebben.
Ja, en zonder, want ik voel daar dan ook helemaal geen wrok bij of zo. Maar meer gewoon dat ik uit liefde denk van, nou weet je, hier scheiden onze paden. En
ja,
dat is helemaal oké. Okay, ja. Jij volgt jouw pad en ik volg de mijne. En ik wil helemaal niet zeggen dat de mijne beter is dan die andere. Maar dit is het. En dat,
ja,
is oké. Okay. Dat is, ja, helemaal goed.
Ja, ja, fijn. Ja, en het is heerlijk om daar te,
ja,
zijn. Om dat,
ja,
ook te kunnen,
ja,
voelen en weten.
Ja.
En dus,
ja,
vanuit respect en liefde het ook,
ja,
zo te laten. Dus,
ja, en ik merk ook wel eens ooit. Dan vind ik dat van de ene kant wel grappig. Ik zit ooit nog wel eens op een verjaardagsfeestje of weet ik het. En dan zit je misschien weer even in dat oude kringetje.
Mm-hmm.
En die gesprekken die er dan zijn over koetjes en kalfjes.
Ja.
En waar het gaat dan eigenlijk helemaal nergens over. Hè? Of dat er dan, weet ik wel, er is iemand getrouwd. Of de bloemkool is daar in de aanbieding. Of dit, dat. En noem het dan maar op. En dan denk ik, oh, ik vind het zo fijn om te omringen met mensen die echt gewoon de diepte in willen gaan.
Ja.
Dat zoek ik, dat merk ik heel erg in vriendschappen ook. En gewoon, ik vind het heerlijk om gesprekken te voeren met mensen die de diepte in gaan, die inhoud hebben, die,
ja,
iets te brengen hebben. Of die ervoor openstaan om van jou te leren.
Ja.
Dat vind ik echt. En dan merk ik, dan denk ik, oh ja, die koetjes en kalfjes en zo. Ja, daar ben ik dan wel een beetje uitgekomen.
Ja, 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 heerlijk, hè? Heerlijk, ja, om te merken.
Nee, precies. En ik vind het prima. Precies. Maar dan voel ik dat van binnen en dan moet ik eigenlijk stiekem wel lachen. En dan denk ik, oh ja.
Ja, 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 ja.
Ik vond het voor mezelf ook een mooie bevestiging of zo, ja.
Ja, ja, en het helpt ook wel, het helpt ook weer voor jezelf weer om de juiste mensen aan te trekken. Want welke vrouwen komen vooral bij jou op dit moment? Wat?
Heb ik nog niet verteld. Ik heb begin van dit jaar is mijn online training live gegaan. Ik heb een online training gemaakt in eerste instantie speciaal voor de vrouw die dezelfde of soortgelijke ervaring heeft als ik. Hè? Als het gaat om een moeilijke bevalling of een moeilijk zwangerschapstraject of een te vroeg geboren kindje. En wat dat met jou doet als vrouw. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk een life-changing ervaring. Hoe ga je daarmee op en hoe ontwikkel je je daarin? En,
ja,
en hoe verloopt die persoonlijke reis? Dus, en ik doe al nou een kleine 2 jaar vrijwilligerswerk voor Stichting Care for Neo. Dat is Vereniging van Couveuse Ouders, heette dat vroeger. Dus in eerste instantie ben ik me gaan omringen met moeders die te maken hebben met een te vroeg geboren of ziek geboren kindje.
Ja.
Daar die training ook. Daar ook die podcast voor begonnen.
Okay.
Maar inmiddels niet. Ik merkte zeg maar een half jaar geleden al dat de luisteraars, de reacties die ik krijg op mijn podcast eigenlijk juist ook vrouwen zijn die juist op zoek zijn naar iemand die gewoon zegt, zo zet het. En gewoon to the point. En dat het, hè, wat ik net al zei over bijvoorbeeld de kinderwens, daar heb ik heel veel reacties over gekregen. Van, oh, ik vind het zo fijn hoe straight jij daarin bent.
Ja.
En dat je het gewoon zegt. En dat blijven onderwerpen waar vrouwen altijd mee struggelen. En er zijn er weinig die daar zo voor uit durven te komen. Dus, maar dat is inmiddels ontwikkeld ook echt in persoonlijke groei. Dus wat ik deel over mijn reis en mijn kennismaking met de wet van aantrekking. En goed, hoe ik in het leven sta en hoe ik daar andere vrouwen in wil inspireren om daarvoor te gaan. Dus ik merk dat één, ik omring me met vrouwen die dus soortgelijke ervaringen hebben.
Ja.
En twee is het dat ik inmiddels ook een groter bereik krijg met vrouwen die gewoon echt op zoek zijn naar een mentor.
Ja.
Het gaat om persoonlijke groei en die positieve mindset. En gewoon, mijn glas zit altijd half vol en het liefst overvol, zeg ik altijd.
Ja.
Ik denk in overvloed in plaats van in tekort.
Ja.
En vrouwen die daar behoefte aan hebben, die er gewoon voor willen gaan.
Mm-hmm.
Die echt gewoon behoefte hebben van ik moet aan mezelf werken en ik ben er nu klaar voor. Ja, die trek ik op dit moment aan.
Ja.
En dat vind ik heel fijn.
En als zij dan klaar zijn met jouw online training, wat kunnen ze dan? Wat is dan het resultaat?
Nou, dan staan ze in hun kracht. Wat ik in die trainingen leer, is dat ze juist wat er gebeurd is met ze. Ja? Dus in plaats van in tekort denken en denken van, oh, wat is me toch allemaal overkomen? Wat heeft het je allemaal gebracht?
Ja.
Dus het herkennen, het erkennen, maar ook het accepteren en het leren omarmen en het zien hoe ze dat veranderd heeft als mens, als vrouw. En dat ze die innerlijke kracht naar boven halen. Van want sommigen zeggen nog van, ja, ik mis zo mijn oude ik. Dan zeg ik, die oude ik die bestaat niet meer. Bestaat niet meer. Want je hebt een bak aan ervaring erbij gekregen. Ja. Je hebt een rugzak op je rug hangen. Die zit overvol met van alles. En die heeft jou gevormd tot de mens die je nu bent.
Ja, precies.
Pak dat met twee handen aan. En zie daar de lessen. Haal de lessen daaruit.
Ja.
En die inzichten, dat zit heel erg in die training. Dus we gaan echt van begin tot naar waar je nu bent. En in die kracht staan, maar ook blijven.
Ja.
En ze leren wat die onvoorwaardelijke zelfliefde is. En die zelfzorg, want het gaat natuurlijk samen met elkaar.
Ja.
En dat vasthouden en zo de toekomst in.
Ja, ja, mooi, mooi. Hey, we gaan een beetje richting het einde. Wat ik heel graag van jou wil weten. Of is er wil weten als je dat natuurlijk wil delen. Hoe blijf jij onvoorwaardelijk trouw aan jezelf? Wat is het wat jij doet? Hoe is dat voor jou?
Ik heb voor mezelf denk ik wel een bepaald ritueel gecreëerd de afgelopen jaren. En ik weet heel goed wat ik nodig heb om weer die rust te vinden. Ik denk af en toe ook in mijn hoofd. Hè. Ik wil echt niet zeggen dat ik iedere ochtend
verlicht
en totally in alignment uit bed stap. En het leven is het leven. Er gebeuren af en toe dingen die je net even uit alignment halen.
Yeah.
Wat voor mij heel erg helpt, is ik ben niet zo van het mediteren en zo. Ik vind het prachtig mediteren, maar ik vind daar zelf mijn rust niet echt in. Dus waar ik het wel in vind, is of sporten.
Mm-hmm.
Maar ook vooral de natuur ingaan.
Mm-hmm.
En ik luister heel graag onder andere podcasts.
Yeah.
Maar wat mij enorm helpt om weer die rust in mezelf te vinden, is luisteren naar Abraham Hicks.
Mm-hmm.
Vertolker van de wet van aantrekking. En dat doet mij heel veel. En ik kan één fragment wel 20 keer luisteren en iedere keer hoor ik iets nieuws en denk, oh ja. Ja, dus dat helpt mij heel erg.
Ja.
Boeken lezen, af en toe echt jezelf die rust gunnen. Niks moeten. En dat is, kan voor mij af en toe nog wel een uitdaging zijn.
Dat wilde ik vragen. Want het is natuurlijk een beetje het aard van het beestje natuurlijk. Ja. Hoe lukt dat dan?
Onlangs heb ik me iets meer verdiept in human design.
Ah ja.
Mijn human design.
Ja, mooi. Mm.
Oh, ik vind het fantastisch. Want ja, ik lijk een manifesting generator te zijn. Mm-hmm. En ik had ooit, heb ik af en toe nog steeds, maar ik kan het nu plaatsen. Ik kan ooit alle kanten opschieten. Ik kan bijvoorbeeld een prachtige training neerzetten. En dan denk ik, oké, what's next? Wat kan ik nog meer doen? En Ik dacht eerst van, ben ik nou zo onrustig of chaotisch of zoekende? Maar ik ben een manifesting generator.
Ja, dat hoort er helemaal bij.
Ja, er is echt in dat opzicht ook weer een wereld voor me open gegaan. En ook dat heb ik dus leren omarmen. Dat ik denk, ik ben snel. Dus, dat weet jij misschien ook nog, in de laatste netwerkbijeenkomst kwam dat onder andere naar voren in een grondingsoefening die we hadden. En toen werd mij ook gezegd, als wij nog hier zijn, ben jij al daar.
En
zo ben ik. Ja. En eerst dacht ik van, daar moet ik aan werken. En nu denk ik, ik omarm het.
Accepteren.
Accepteren en ik omarm het, want dat is wie ik ben.
Precies, mooi. Hey, lieve Ilse, heb jij nog iets wat jij nog heel graag wil delen voordat we gaan afsluiten?
Wat ik altijd heel graag wil overbrengen is als jij ook maar een klein beetje in jezelf voelt van ben ik op de juiste plek? Ben ik wel echt 100% gelukkig met waar ik nu sta en wat ik nu doe?
Mm-hmm.
Ga dan eens goed na voor jezelf wat echt jouw verlangens zijn. En stel je ook die vragen bij jezelf af van als alles mogelijk zou zijn. Echt alles. En ik zou met niets en niemand rekening hoeven te houden.
Mm-hmm.
Wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan willen? Stel jezelf die vragen dan gewoon eens af.
Mooi.
En ga die verlangens achterna.
Ja.
Dat is wat ik heel graag wil overbrengen op vrouwen. En dat hoeven geen grote dingen te zijn. Dat kan ook maar iets heel kleins zijn. Leer het woordje nee bijvoorbeeld net even wat vaker gebruiken.
Mm-hmm.
En zie wat dat met je doet.
Ja.
En dat is iets heel kleins, maar het is zoiets groots in jouw leven en ook in jouw zelfliefde. In die onvoorwaardelijke zelfliefde. Ja.
Absoluut, mooi. Dankjewel Ilse. Lieve luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Ik zorg uiteraard dat de gegevens van Ilse in de beschrijving komen te staan. Dus wil je meer van Ilse weten of horen, zoek haar podcast even op. Volg haar even op Instagram of haar website. Ben ik nog iets vergeten, Ilse? Dat zijn denk ik de drie belangrijkste punten. Ja, toch? Ja.
Ja, ik vond het superleuk om in jouw podcast te mogen zijn.
Super fijn om te horen. Ik vond het fantastisch dat je er was. En voor de lieve luisteraar wil ik ook bedanken voor je tijd en aandacht. En wens ik je nog een hele fijne ochtend, middag of avond. Op welk moment je dit ook aan het luisteren bent. En hoop ik je heel snel weer te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering. En voor nu heel veel liefs en een dikke kus. Doeg!